Ik heet u, ook jullie van harte welkom, bij deze eerste Bijbellezing van het jaar 2021. De vijfde Bijbellezing uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We lezen ook deze avond dus opnieuw uit deze brief, geschreven door Paulus aan deze kolonisten, de christenen in de gemeente van Filippi, een gemeente in een kolonie. We horen deze avond de aansporing van de apostel om weerbaar, standvastig te zijn in de geestelijke strijd waar deze kolonisten ook voor en in gesteld zijn. En met dat in onze gedachten willen we beginnen met de derde psalm. En daarvan vers 1, hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En ook het vierde vers, sta op, verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 1 en 4. zullen wij met en voor elkaar de Heere bidden. Goedertieren, Heere in de hemel, ook in dit jaar, bent u en bewijst u dezelfde te zijn. En waar we terugzien op een eerste deel van het seizoen, waarbij we op gezette tijden uw woord mochten opslaan, mogen wij deze avond daar weer verder gaan. We danken u daar van harte voor. Dat ook in die dingen blijkt, Heere, dat u gisteren en heden dezelfde bent en tot in eeuwigheid. Bij alles wat wankelt, bij alles wat valt, bij alles wat schudt en bij alles wat schuift. Ook zo in deze tijd, waar bij de ene maatregel op de volgende gestapeld wordt. En bij alles wat daar is en ons ook verontrusten kan, is de stem van het woord nog altijd niet het zwijgen opgelegd. En mag ook door middel van de Bijbellezing die stem uitgaan, klinken tot in onze huizen. En we bidden, geef dat het is een klinken tot in onze harten. Heren, we zijn hier met vier. De koster, de organist, iemand die de techniek bedienen kan. We staan op deze plaats gereed om het woord te lezen en dat woord te bedienen. Het is zo gering. Maar bent u niet die God, die juist door hetgeen niets is, het uwe doet? Ooit door een handvol apostelen, discipelen, voor het merendeel mannen, van o zo eenvoudige kom af, maar geleerd door u en geleid door u en zo wonderlijk gebruikt door u om uw koninkrijk te bevorderen, Heere. En wat de boze deed en bedacht, inzette, het kon de loop van het woord niet stuiten. We lezen telkens in de handelingen der apostelen en het woord van God wies. Het nam toe. Het had de overhand. Wilt u zo door het woord ook deze tijd, ook door het woord op deze avonden bediend, uw koninkrijk doen komen? Dat het woord was ook onder ons en in ons, en hoe langer hoe meer de overhand heeft. Ter eer van uw heerlijke naam, tot zegen van onze zielen. Heere, we bidden, zie in gunst op ons neer. U ziet ons zitten, ook in onze huizen. U ziet ze zitten, de ouderen van de gemeente, misschien al zo lange tijd zuchtend, onder de verstilling, de eenzaamheid die scherper voelt en schrijnender is dan anders. U ziet ze zitten, ook die samen luisteren misschien, in zulke andere tijden en omstandigheden van het leven. Heere, u ziet ons niet alleen zitten. U doorziet ons ook. U weet wat er is, tot op de bodem van ons hart, wat er leeft in het diepst van onze gedachten, wat we meedragen, waaraan we lijden, waarover we ons verblijden. We bidden, wil als de overste herder der schapen zelf weiden, omzien naar uw kudde, van de jongste tot de oudste, de kleinste tot de grootste, en ons verblijden met uw bemoeienis in ons leven. We bidden ook voor hen die we niet kennen. Misschien luisteren ze mee, kijken mee, van veraf. Heere, u ziet ook hen. Heilig het woord, ook in hun leven. Heilig het woord, ook aan hun hart. En geef ons tezamen, in de meeste verwachting van u, het woord te lezen, het woord te ontvouwen en het woord te ontvangen. Dat we vooral maar niet te klein van u zullen denken. We zeggen wel vaak tegen elkaar, hoe zal de kerk eruit komen? Wat is er nog over? Hoe begrijpelijk ook soms. Maar geef ons bovenal te zien op u, de koning van de kerk. In de bede, Heere, wil ook dit kwaad van ons weren, of ten onze beste keren. En geef ons te verwonderen dat u door alle afbraak heen uw kerk bouwt en bewaart en in stand houdt. En de weg van uw woord zo voorspoedig maakt, dat we in die verwachting ook deze avond ontzetten aan uw getuigenis. Heere, geef daarin uw zegen, niet naar onze verdiensten, maar om de verdiensten van uw lieve Zoon, die het woord is. Hoor ons daarom genadig, alleen om hem. Amen. Vrienden, laten wij lezen uit Filippenzen 1, vanaf vers 12 tot het einde. En deze avond staan wij stil bij het laatste stuk van hoofdstuk 1, het gedeelte vanaf vers 27. We lezen dus vanaf vers 12, we staan stil bij het gedeelte vanaf vers 27. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo, dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbend, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, en menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. En dan het gedeelte dat wij vanavond overdenken. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdend, door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegensta. Met welk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u van de zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbend, hoedanig hem gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Tot zover de lezing van Filippenzen 1. Voordat wij horen naar deze woorden van de Heilige Geest, zingen wij nog van Psalm 26, maar het gaat over die waardige wandel waar wij vanavond van horen. Psalm 26, de versen 2, 3 en 12. 26, vers 2, 3 en 12. Goede vrienden, u hebt gemerkt, misschien al toen u het gedeelte voor deze avond vooraf hebt gelezen, dat de toon anders wordt. In het eerste gedeelte van deze brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, het gedeelte hiervoor, klonken warme, diepe, persoonlijke woorden. Het waren woorden vol van doorleefd geloof. Paulus, u zult zich dat nog herinneren hoop ik, Paulus had er de Filippenzen in zijn hart laten kijken. En anders dan ze misschien verwacht hadden, mochten ze in dat hart van Paulus een sterke hoop opmerken. Een diepe vrede ook, zelfs een intense vreugde. Ik zeg, anders dan ze misschien verwacht hadden, want u weet, Paulus zit in deze tijd van zijn leven in gevangenschap. De apostel heeft zoveel en zo zwaar te lijden gehad. En misschien zo weinig te verwachten gehad. Welk vonnis wacht hem? Komt Paulus eigenlijk ooit nog wel vrij? Of is misschien zijn levenseinde aanstaande? Is zijn levenseinde op handen? Zullen de Filippenzen Paulus ooit nog weer zien? Ooit nog terugzien? En als dat niet zo is, hoe moet het dan met die jonge, kwetsbare gemeente in die buitengewoon harde omgeving? En daarom, als je dat alles op je in laat werken, wat verwacht je dan? Als iemand de pen pakt en vanuit zijn gevangenschap een brief schrijft, wat verwacht je dan als zo iemand zijn hart uitstort, zijn hart omkeert? Ja, dan verwacht je denk ik een zucht, toch? Dan verwacht je misschien een klacht. Dan zou je niet vreemd opkijken als iemand bittere tranen zou laten. Wat wil je? Maar in dat eerste deel van de brief van Paulus dat wij al gelezen hebben, is wel gebleken, ze hoeven zich in het geheel geen zorgen te maken over de apostel. En u weet ook nog wel waarom. Paulus, hij mocht het schrijven, we hebben het vanavond nog even herlezen. Paulus mocht het schrijven, Filippenzen, het maakt voor mij ten diepste niet uit of ik nog een tijdje hier mag blijven in dit leven. Of dat de Heere het beter vindt om mij te roepen tot in de heerlijkheid. Want dat is het geval namelijk. Als de dag daar is dat Paulus sterven moet, dan gaat hij naar zijn meester toe. En daarom, Filippenzen, het leven is mij Christus en daarom het sterven gewin. Ja, maar hoe moet het dan met die zaak van Christus? Hoe moet het dan met de voortgang van het evangelie? Ach, Paulus weet dat ook daar de Heere voor zorgen zal. En hij weet dat daarin de Heere zorgen zal. En daarom is hij echt. In al die smart van harte in hem gerust. En vrienden, laat dat in deze tijd voor u en mij toch niet anders zijn. En laat dat in de nood van deze tijd voor u en mij niet anders zijn. Ik zei het in het gebed. Maar je zegt het ook wel eens zomaar tegen elkaar. Hoe moet het? Hoe gaat het? Hoe komen we hieruit? En ik zeg niet dat er niet even zoveel redenen zijn om ons voor de Heere om te knieën te brengen. Maar tegelijk Is daar ook iets van, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Paulus zelf heeft trouwens goede hoop dat hij wel degelijk nog de Filippenzen zal terugzien. En dit vertrouwen weet ik, zo lezen we, dat ik zal blijven en met u zal verblijven, met u allen zal verblijven. Christus zal zijn uitkomsten gebieden. Dat heeft Paulus meer dan eens mogen ervaren. Meer dan eens. In dat korte briefje aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft hij daar dit over. Maar Timotheus, de Heere heeft mij bijgestaan. En wat een rijkdom is dat, hè? Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Nee, over Paulus hoeven de Filippenzen zich geen zorgen te maken. Paulus is in de beste handen. Alleen. Want zo gaat het verder, hè? Vanavond. Alleenlijk, zegt vers 27 dan, een beetje plotsklaps en abrupt. En u voelt gewoon aan, denk ik, er verandert wat. Na die diepe, doorleefde, machtige belijdenis wordt de trant en de toon nu iets anders. Nee, niet minder doorleefd, zeker niet. En ook niet minder hartelijk, dat ook niet. Maar na die diepe woorden van vertroosting schrijft Paulus nu toch wel woorden van vermaning. Er komt een wending in zijn woorden. Dat wat mij gebeurd is, Filippenzen, dat is bevorderlijk voor het evangelie. En ik weet dat alle dingen mij zullen medewerken ten goede. Ik mag in leven en sterven in de handen van Christus zijn. Alleen, en zo komt er dan uit de pen van Paulus een aansporing. Of zo u wilt, een vermaning. Tot hiertoe ging het nadrukkelijk over hem. Nu gaat het heel nadrukkelijk over hen, die Filippenzen. En voor hen is dit van het grootste belang. Paulus, hij wijst met klem op deze zaak. Liever gezegd, deze roeping. Voor de Filippenzen, hè, vromen die leven in zo'n wereldse, seculiere omgeving, in die kolonie daar in Macedonië. Voor die Filippenzen is dit zo belangrijk. Zo nodig. En zo onmisbaar ook. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. Ik denk dat u zo wel weet wat Paulus daarmee zeggen wil. Ze hebben te wandelen in die kolonie, in die wereld. Ze hebben te wandelen, te leven op een wijze die past bij het evangelie. Die waardig is aan het evangelie. Het is alsof Paulus bedoelt. Alleen, Filippenzen, één ding. Wandelt waardig aan het evangelie van Christus. Kijk, wat dat voor Paulus betekent, dat hebben we gehoord. Wat het betekent om in al die nood en tegenover al die vijandschap, zelfs in de gevangenis, als een ware christen te leven. Maar wat betekent dat nu voor hem? Wat betekent het om in Filippi, om in die kolonie te wandelen op een manier, te leven op een manier die past bij het evangelie? En als het daarover gaat, vrienden, dan komen u en ik natuurlijk ook meteen in beeld. Wat betekent het? Om in deze tijd, onze tijd, onze omgeving, de nood van nu, te wandelen op een wijze die past bij het evangelie. En de tekst laat er geen misverstand over bestaan hoe belangrijk dat is. Hè? Hoe nodig dat is. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. Nou, hoe doe je dat dan? Wandelen waardig aan het evangelie van Christus. Ik mag er toch van uitgaan dat dat voor u even belangrijk is als dat voor Paulus was. Of zijn we er eigenlijk misschien niet zo heel erg mee bezig? Dat kan wel. En jij, misschien luister er ook een jongere mee vanavond. Hoe ziet zo'n wandel er voor jou uit? Een wandel waardig aan het evangelie. Dat is zo belangrijk voor de apostel, omdat het daarmee gaat om de eer van de Heer. Dat vooral en dat voorop, die waar. Maar er is nog iets. En dat staat daar natuurlijk niet los van. En dat is dat alleen die wandel voert naar de eeuwige vreugde. Want de wandel die past bij het evangelie, dat is die wandel over dat smalle pad, u weet wel. Dat is de wandel die naar het leven leidt. En daarom nog eens, hoe doe je dat? Wandelen waardig het evangelie. Hoe doe je dat? Betekent dat dat je zo goed mogelijk als een christen probeert te leven? Dat je zoveel mogelijk de verkeerde dingen nalaat en zoveel mogelijk de goede dingen nastreeft? En je probeert heel concreet. Je probeert matig te zijn en geduldig en vriendelijk en niet haatdragend. Wel ootmoedig, nederig, eerlijk. Je probeert je zo ver mogelijk bij de leugen vandaan te houden. Bij de onreinheid vandaan te houden. Bij de ontucht vandaan te blijven. De afgoderij, de twist, de afgunst. Is dat het? Dat je zo precies mogelijk probeert te doen wat het evangelie ons voorhoudt. Met de beste en meest oprechte bedoelingen. Is dat het? Begrijpt u me goed? Ik zeg niet dat u dat niet moet doen. En ik zeg ook niet dat je daar niet naar zou moeten staan. En zou het meer gebeuren dat we staan naar zo'n Bijbelse leefwijze, dan denk ik dat er heel wat meer twist en moeite en wrijving voorkomen zou worden. Maar is dat wat Paulus bedoelt? Wandelen waardig het evangelie. Of doen misschien die mensen dat die zich heel nauwgezet aan de leer van het evangelie houden? Of dat heel grondig doen. Dus niet zoals heel veel mensen die leer een beetje half om half in ere houden. Hè? Mensen die meestal wat moeite hebben met dat wat het evangelie zegt over bijvoorbeeld de soevereiniteit van God en over de genadige verkiezing van de Heer en over de doodstaat van de zondaar. Nee, zij houden zich aan de Bijbelse leer. En het is hun begeerte om daar niets, maar dan ook niets aan af te doen en niets aan toe te doen. Is dat het? Is dat wandelen waardig aan het evangelie? En als dat het is, nou, dan staan u en ik er misschien niet zo slecht op. Want wij zijn wel voor de goede waarheid in waar. En we zijn niet van De vereniging van lichtzinnigen. Dan zou je nog kunnen denken, nou, dan komt mijn leven toch behoorlijk overeen met wat Paulus bedoelt. We zijn uit een behoorlijk gereformeerd hout gesneden. En we zijn lid van een orthodoxe kerk. We nemen het, als het over de leer gaat, behoorlijk nauw. En als het over ons leven gaat, natuurlijk met alle gebrek en zo. Maar we doen wat we kunnen om ook naar dat woord te leven. En weer zeg ik niet graag dat dat allemaal niet van belang is. En dus ja, houdt u zich alstublieft zo goed mogelijk aan de leer van het evangelie. En ja, sta zoveel mogelijk naar de gehoorzaamheid aan dat evangelie. Ook in uw dagelijkse leven. Paulus zou het niet bestreden hebben. Maar intussen bedoelt hij met die woorden toch iets anders. Alleen wandelt waardig aan het evangelie van Christus. En dat Paulus meer bedoelt dan dat wij ons aan de Bijbelse leer houden. En dat we ons leven uiterlijk op een Bijbelse manier inrichten, dat blijkt uit dat woordje wandelen. Weet u, de apostel gebruikt hier een heel bijzonder woordje, in zijn eigen taal dan, hè. Het woordje wandelen, dat betekent eigenlijk, letterlijk, zich gedragen als burger van een stad. Zich gedragen als burger van een stad. En dat is eigenlijk best merkwaardig. Alleen wandelt waardig het evangelie. Maar eigenlijk staat er dus. Alleen gedraag u als goede burgers van een stad zoals past bij het evangelie. De Filippenzen moeten zich als goede burgers, als goede stedelingen gedragen. En u begrijpt dat Paulus dan niet bedoelt als goede burgers van Filippi. En hij bedoelt ook niet dat ze zich als nette, eerzame Romeinen moeten gedragen. Nee, ze moeten zich gedragen als burgers van die andere stad. Begrijp jij wat Paulus bedoelt? Filippenzen moeten zich gedragen, ze moeten wandelen, ze moeten leven als burgers van die stad. Welke stad? In hoofdstuk 3, we komen daar nog op, Deo Volente. In hoofdstuk 3 van deze brief wijst Paulus die stad aan, hè? En dan wijst hij naar boven. Daar leest u die bekende tekst. Onze wandel, en dan staat er ook dat woordje. Ons burgerschap. Onze wandel is in de hemelen. Dus met die stad bedoelt Paulus de hemel. Of om het met een Bijbels woord te zeggen, met die stad bedoelt hij Sion. Het hemelse Jeruzalem. Ziet u? Dat drukt hij met zoveel klem en met zoveel kracht, die Filippenzen, op hun hart. Wandel als burgers van Sion. Laat ze wat dat betreft geestelijke kolonisten zijn. Want u weet, die Filippenzen leven in een kolonie, daar in Filippi. Die stad in den vreemde, in Macedonië. Ze waren Romeinen, maar ze leefden als het ware in een buitenlandse kolonie. Hun herkomst was elders. Dat verklaart ook hun spraak en gewoonten en gebruiken en gezindheid. Ze waren in die kolonie ten diepste vreemdelingen. Ver van huis, ver van hun vaderland. En Paulus bedoelt, zo Filippenzen, zo hebben jullie nu ook geestelijk te leven. Als burgers van Sion, hier niet thuis. Als mensen die thuis horen bij hem. En die zo wandelen, waardig aan het evangelie dus, dan gaat het niet maar om het uiterlijke christenleven alleen. En dan gaat het ook om meer dan de uiterlijke leer van het evangelie belijden. Het gaat hier dus voor alles en boven alles om het hart. Ze hebben burgers van Sion te zijn. En zo te leven, zo te wandelen, zo te belijden. Waardig aan het evangelie. Dat betekent onder de heerschappij van het evangelie. Begrijpen jullie het ook? Paulus laat die Filippenzen zien dat het zo belangrijk is dat ze hier op aarde leven als mensen die bij de Here horen. Die van de Here zijn. Die onder zijn heerschappij leven. Die thuis zijn, niet hier in de wereld, maar in de hemel. De hemel die hier met die stad vergeleken wordt. Kijk, in die stad Filippi, waar die mensen woonden, was het net als bij ons. Ik bedoel, heel veel mensen leefden zonder God en gebod. Heel veel mensen, de massa, hoorde niet naar zijn woord. Leefde puur voor het hier en nu. Voor de lol en het genot. Wat de Heere vraagt, interesseert ze niet. Paulus zegt tegen die christenen, daar leef nu zo dat uit alles blijkt waar je thuis bent. Leef nu zo dat uit alles blijkt waar je thuis hoort. Leef nu zo dat uit alles blijkt waar je straks thuis komt. Namelijk bij hem. De God van Sion. Laat zien dat die hemelse stad je thuis is. Dus dan gaat het, dat begrijpt u wel. Dan gaat het er niet maar om dat ons leven uiterlijk in overeenstemming is met het evangelie. Dan gaat het er niet maar om dat wij belijden op de klank af wat is naar het evangelie. Nee, dan zal het hart van het evangelie het hart van je leven zijn. Hoe ziet zo'n leven eruit? Als je leeft als een burger van Sion, overeenkomstig het evangelie. Mag ik daar om te beginnen iets van zeggen met de hand op de Heidelberger? Dan ken je dat hartelijke leedwezen over de zonde. Je vergoelijkt dat niet. Niet meer. Je verdoezelt dat niet. Niet meer. Je verontschuldigt je daar niet voor. Het geeft pijn. Gezondigd. Schuldig. God tekort gedaan. En bij die droefheid over de zonde komt een afkeer van de zonde. Herkent u het niet? Ook dat is leven uit het evangelie. Het evangelie van zonde en genade. Ook dat tweede, natuurlijk. Die hartelijke vreugde in God, zegt dan de Heidelberger. Omdat hij voorzien heeft in dat lam tot verlossing. Als ingezetene van Sion leef je ervan en erbij. En als dat evangelie van Christus de schat van je hart is, dan kun je en dan zul je, ondanks de moeilijke en de zorgvolle omstandigheden die er in je leven kunnen zijn, dan zul je toch iets kennen van die blijdschap. Die blijdschap die de genade van God in je leven brengt. Paulus mocht dat zo wonderlijk ervaren. Deze brief in gevangenschap is de brief van de blijdschap. Het was zo moeilijk en toch zo goed. Verstaat u dat? U die een burger van Sion bent, u mag het toch bij tijden met hem eens zijn. En zeggen, maar de Heere heeft mij bijgestaan. Hij heeft mij bekrachtigd en de Heere zal mij verlossen. Wandelen waardig aan het evangelie. Dan is het vrede. Dat is zo rijk. Vrede met God. Waar de boze niet aankomt en de wereld niet aankomt. En de duisternis die overkomt. Vrede met God die alle verstand te boven gaat. vrede ook met zijn weg. Hoeveel er ook is dat die vrede belaagt. Jawel. Vrede met de ander. Hoe vijandig hij soms of zij soms ook zijn kan. Vrede, omdat hij je vrede is. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. Niet alleen voor die kolonisten in Filippi van belang. Ook voor u. En voor mij. Wij kennen dat evangelie van Christus niet waar. Het is ons toevertrouwd. We hebben het ontvangen. En we zijn er misschien op onze manier soms wel een beetje trots op dat we het zo zuiver hebben weten te bewaren. Zo denken we. Maar zou het kunnen zijn? Dat Paulus deze woorden net zo aan ons had kunnen schrijven. Of had moeten schrijven. Alleen, dit ene. Hier komt het op aan. Alleen wandelt waardig aan dat evangelie van Christus. Ik bedoel, zijn wij eigenlijk wel burgers van Sion? Wij zijn reformatorische christenen. Gewoon christen zegt al niet meer genoeg, hè? Wij zijn reformatorische christenen. We hebben het evangelie gehoord. We kennen het. We koesteren het. Zijn wij burgers van die stad die fundamenten heeft? Ingezetenen van Sion. Vreemdelingen hier beneden, omdat ons hart, onze schat, ons thuis, boven is. Voert dat evangelie van Christus heerschappij in ons leven? Woont Christus in ons hart? Dan wandel je als Henoch. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Hij nam hem op in zijn heerlijkheid. En dan wandel je als Abraham voor het aangezicht van God die hem geroepen had. Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan wandel je als Paulus. Waardig Gode die u roept, schrijft hij op een andere plaats. De kanttekenaren zeggen, die wandel betaamt hen die de leer van het evangelie hebben geleerd en aangenomen. Alleen. Vrienden, hoe nodig is dat bevel? Want let wel, dat is het. En dat bevel is nodig omdat velen anders wandelen. Dat leest u ook in deze brief. Paulus heeft het erover in dat derde hoofdstuk, ik noemde dat al. En als hij het daarover heeft, dan kan hij zich niet goed houden. Vele wandelen anders, zegt hij dan. En ik zeg het wenend. Want ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat raakt hem op het diepst. Vijanden van het kruis. Maar niet een enkeling wandelde anders volgens Paulus, maar velen. Is dat nu anders? Niet alleen buiten de muren van de kerk. Want het zondaarshart dat zegt toch, wie is de Heer? Dat ik hem zou gehoorzaam zijn. Ja toch? Let op. Dat kan nog altijd ook de taal van ons hart zijn. Een wandel onwaardig aan het evangelie. Een wandel zo griezelig gevaarlijk in het licht van de eeuwigheid. Anderen willen zelf een weg vinden naar de hemel. Desnoods maken ze van de geboden van God een trap om in de hemel op te klimmen. Of ze zetten op de brede weg een eigen smalle weg uit. Ze geloven op hun manier. Ze dienen God zoals zij denken dat het moet. Dat Paulus dat niet bedoelt, dat zal geen uitleg nodig hebben. Wie de Heere lief krijgt, krijgt zijn geboden lief. Ja toch? Ook dit gebod. Om het te doen uit dankbaarheid. Door het geloof. In Christus krachten, zeker. Ook dit gebod wandelt waardig het evangelie van Christus. Wat betekent dat dan voor je dagelijkse wandel, zegt iemand? Nou, Paulus benadrukt een paar dingen. Hij benadrukt dat ze zullen staan in één geest. Zo gaat het verder. Om één te zijn in de strijd. Strijdende door het geloof van het evangelie. Dat hoort er dus bij. Dat is onlosmakelijk met dat burgerschap van Sion verbonden. Paulus heeft het zelfs over een gave. Een gave. Het is een gave, zegt Paulus. Niet alleen om in Christus te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Daar heb ik wel een tijdje naar zitten kijken, wil ik u bekennen. Het is genade om voor hem te lijden, zegt vers 29. Dat is niet een mogelijke consequentie van het geloof in hem. Dat is ook niet een moeten. Dat is een mogen. Paulus ziet dat als een voorrecht, een privilege. Het is een gave, het is genade. Zo beleeft de apostel die boeien, die banden. Ja, want het is een bewijs van zijn band aan hem. Maar als u burger bent van die stad van God, dan weet u daarvan. Dan hebt u daar ervaring mee. Dat het burgerschap boven, vreemdelingschap beneden betekent. Het brengt strijd met zich mee. Niet waar? Ik las ergens, een mens kan slapend naar de hel gaan, maar een mens kan niet slapend naar de hemel gaan. Oud en jong, de vriendschap met God betekent altijd de vijandschap met de wereld en andersom. En voor die Filippenzen betekent dat twee dingen met nadruk. We lezen dat in de laatste versen. Het eerste is dat ze eensgezind in de strijd zullen staan. Schouder aan schouder. Met één gemoed gezamenlijk strijdend. In de gemeente, met de gemeenten, geestelijk eensgezind. En hoe ver is dat soms ook weg? Bij alle verdeeldheid en verscheurdheid. Matthew Henry zegt, je moet met elkaar strijden, niet tegen elkaar. Strijden. Wat Paulus zeker ook bedoelt. Voor het geloof van het evangelie. Dan bedoelt hij strijden om anderen te winnen. Strijden om anderen te winnen. Anderen te winnen voor het lam. Bewogen. Bewogen. U zegt, ja, dat vind ik zo moeilijk. Nou hè, vind ik ook. En dat meen ik echt. Op een preekstoel bij een hele Piet als dominee. Maar nu buiten op straat. Moeilijk. Ik kan dat niet hoor, zegt een derde. En weer een volgende heeft misschien wel last van de gezindheid van Jona. Laat ze maar verloren gaan. Jona had geen boodschap aan die mensen. Maar God stuurde hem op pad met een boodschap voor die mensen. Een burger van Sion strijdt om ze te behouden. Om ze als een vuurbrand uit het vuur te rukken, zegt Judas. Die collega, die zoon, die dochter, die kennis, die buurman. Kent u die aangrijpende dichtregels ook? Zo aangrijpend. Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven en ik heb nooit een woord tot zijn behoud gezegd. Paulus weet ook wel dat er heel veel tegenop komt. Hij zit niet voor niks in de gevangenis. En daarom zegt hij ook in de tweede plaats. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Tegenstaan. En daar gebruikt hij een heel bijzonder beeldend woord voor. Eigenlijk betekent het stijgeren van een paard. En verschrikbaar, dat stijgt. Zo kunnen anderen het evangelie tegenstaan. Letterlijk en figuurlijk stijgen. Vanwege dat evangelie. En bij de Corinthiërs had hij net zoiets geproefd. En die ook eigenlijk verschrikt raakte van degene die tegenstonden. En aan de Corinthiërs had Paulus geschreven: waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, wees sterk. Ik schreef in de kerkbode dat als je deze woorden overdenkt, dat je merkt dat de lijnen naar onze tijd heel kort zijn. En ik wil van de Bijbellezing zeker geen tijdreden maken. Maar wat als je vandaag als zo'n geestelijke kolonist leeft, als zo'n vreemdeling hier beneden? Daar komt nogal wat tegenop, nietwaar? En die geestelijke strijd wordt heviger. Je moet het comment eens lezen. In een wat minder goede krant dan, hè? Onder een artikel bijvoorbeeld waarin abortus wordt afgewezen. Je moet dus op de giftige reacties letten die loskomen als je homofiele relaties afwijst. Als je het huwelijk tussen man en vrouw als het enige rechtmatige Bijbelse huwelijk ziet. En wat dacht u van de allergische reacties van de politiek? Als men nog maar denkt dat reformatorische scholen hun boekje te buiten gaan op het punt van het toelatingsbeleid. En wat denkt u van de argusogen waarmee diezelfde politiek het onderwijs op diezelfde scholen beziet als het gaat over burgerschap, identiteit en seksualiteit? Er komt nogal wat tegenop. En denkelijk staan we nog maar aan het begin. Hoe zal het zijn voor de kinderen van die kolonisten? Voor de kleinkinderen van die kolonisten? Niet dat dat iets nieuws is. En niet dat het ons verbaasd moet doen staan. We zouden misschien veel meer verbaasd moeten zijn als er niemand opstaat tegen het evangelie. Die Filippenzen in hun gevaarlijke, seculiere omgeving hebben met toch al wat tegenstand te maken. Ze mogen zich hiermee troosten. Die strijd is een bewijs van hun zaligheid. Voor de vervolger is het een teken van het bederf. Voor de vervolger, voor de vervolgde, een teken van behoud. Hoe staat het met uw wandel? Is die waardig aan het evangelie van Christus? Nee. Daarvoor hebt u het niet van uzelf te verwachten. Paulus heeft het over het evangelie van Christus. Christus die verwinnaar is in de strijd en die zijn volk de zegen geeft. Dus als de kerk staande mag blijven, is dat een bewijs van het overwicht van de geest van Christus. En de machten en de krachten die zich tegen hem verheffen, zullen teniet worden gedaan. Waar dacht Paulus aan? Waar hebben wij aan te denken? In elk geval die driekoppige vijand, de wereld, de boze en je eigen vlees. Wie in Sion thuis is, strijdt een goede strijd. Heeft niet te vrezen degene die tegenstaat, zelfs niet in een omgeving als Filippi. En Paulus weet hoe het daartoe kon gaan. Hij heeft er zelf met Silas in de gevangenis gezeten. Maar wat had de Heere hem wonderlijk ontzet? Nog één ding. We hebben dit woord gewogen. Gehoord van het burgerschap van Sion. Van de strijd. Van de hoop in Christus. Alleen. Hoe wandelt u? U hebt geen strijd. Maar waar bent u dan thuis? En u? U durft het misschien amper een strijd te noemen, omdat u zo vaak aan de verliezende hand bent. Nou, ieder die wandelt naar het evangelie zal dat niet verbazen. Maar de zegen is zeker. Want het is nu juist het evangelie van Christus. Amen. Laten wij zingen van Psalm 89. Vers 7 en vers 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in 89, 7 en 8. Hier een Heere in de hemel. Zo waren wij vanavond door uw hand gebracht in de wapenkamer van de Heilige Geest. Om aan te godden voor die goede strijd, die niet in onze kracht gestreden wordt, maar waarvan u zegt, word krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. En Heere, we bidden. Geef ons door uw genade, ingeschreven in de burgerlijke stand van Sion, in die goede strijd te staan. In die goede strijd te strijden. Getroost door de wetenschap, uw goedheid straalt hun toe. Uw macht draagt, sterkt hen in het lijden. En als die strijd ons zwaar valt, dat we ons deze avond ook verbonden weten door dat wondere woord, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Daarom is het een goede strijd, want hij die vooraan gaat, hij is verwinnaar. Hij heeft overwonnen en geeft zijn volk de zegen. We bidden voor die christenen in deze wereld die het zwaar hebben. Omwille van uw naam. In landen van harde vervolging. Van wrede onderdrukking. Maar soms ook in landen die zich laten voorstaan op hun buitengewone beschaving en modeldemocratie. Maar die het degene die uw naam beleiden toch heel moeilijk maken. Heere, geef goedsmoeds te zijn. Wetend dat u die God bent. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Wetend dat uw onbezweken trouw nooit hun val gedogen zal. We danken u voor het woord. Leg het in ons hart, Heere. Regeer ons erdoor. Leid ons ermee. Verlicht ons. En geef ons op onze plaats getrouw te zijn. Uw naam te verhogen. De zaligheid van onze naasten te zoeken. Zo wordt immers uw lof vergroot. Hoor ons bidden en ons danken. In de vergeving van de zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Rest mij u nog van harte Gods zegen toe te wensen. En we hopen elkaar binnen afzienbare tijd hier weer te begroeten.